Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers uit de derde psalm, psalm 3 vers 4. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Genesis, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Genesis 3, vers 1 tot en met 15. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken, en zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat ze naakt waren. En zij hechtte vijgenboombladeren samen en maakte zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot die slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt. Boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen verder gaan met het lezen en overdenken van onze Heidelbergse catechismus. We zijn in zondag 6, vraag en antwoord 19. Zondag 6, vraag en antwoord 19. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Zover. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heere, gij zijt de getrouwe en de barmhartige. Gij zijt het die ons in uw trouw en in uw barmhartigheid ook tot op dit ogenblik hebt willen sparen. En gij hebt ons ook in dit morgenuur nog weer de gelegenheid geschonken om naar uw huis te gaan, om daar uw goddelijk woord te beluisteren. Heren, al die dingen getuigen ervan dat gij ons behoud zoekt. Ja, dat zit erachter. Dat is het, heren, waardoor wij nog gespaard worden en waardoor wij ook uw woord nog mogen bezitten en beluisteren. Gij zoekt het behoud van de zondaar, omdat gij geen lust hebt in zijn dood, in zijn verderf, in zijn ondergang. Maar gij doet het werk, opdat al het werk dat nodig is, opdat een verloren zondaar behouden zou kunnen worden. Heren, wij bidden van u dat gij het ons wilt doen zien, dat dit het geheim is dat achter elke kerkdienst schuilgaat. Dat dit het geheim is dat bij elke prediking van het woord mag meespreken en ook in de bediening van het sacrament uw gewilligheid om zondaren op de weg des levens te brengen, opdat ze niet zouden voortgaan op de weg die naar het verderf voert en tenslotte in het verderf zouden omkomen. Heere, gij hebt van eeuwigheid besloten om een gemeente zalig te maken. Daartoe hebt ge uw zoon gegeven, daartoe hebt ge uw geest gegeven, daartoe hebt ge uw woord gegeven, daartoe geeft gij keer op keer de verkondiging van uw woord en de middelen der genade. Heere, geef dan dat we oog mogen hebben voor deze grote genade, dat gij nog wilt arbeiden aan het heil van onze onsterfelijke ziel. En dan moeten wij het belijden, Heere, dat wij van nature geen oog hebben voor de nood van onze ziel. En dat wij er ook geen belangstelling in hebben. Dat het woord dat wij mogen horen aan ons voorbij gaat. En dat als we er inderdaad al naar luisteren, het vaak alleen maar een intellectueel effect op ons heeft. Maar het ons hart niet raakt. En u weet het, Heere, dat is omdat van nature ons hart voor die dingen gesloten is. We hebben er geen hart voor. We zijn verhard. We zijn verduisterd in ons verstand. We zijn verdwaasd door onze zonde. Onze zonde heeft ons in zo'n toestand gebracht, Heere, dat we ongevoelig zijn voor de wezenlijke dingen. We vergapen ons aan het vergankelijke, maar het eeuwige heeft onze belangstelling niet. We kijken naar datgene wat tijdelijk is, naar datgene wat bedriegelijk is, maar naar datgene wat blijft en naar datgene wat wezenlijk waarde heeft, daar zien we niet naar. O Heere, wij bidden dan ook van u dat gij onze ogen wilt openen en dat gij ons bedachtzaam wilt maken. Ja, dat gij ons wilt doen zien wat waarlijk waarde en betekenis heeft. Wij bidden u dat gij bekering wilt schenken. Bekering, opdat ons hart veranderd mag worden, opdat ons hele leven veranderd mag worden. En opdat ons hart naar u mag uitgaan en naar uw woord mag uitgaan. En opdat wij belang mogen leren stellen in datgene wat u ons bekend maakt, het evangelie. Heere, schenk dan uw Heilige Geest. En laat uw geest in ons midden werken, krachtig en overtuigend. Laat uw geest datgene wat onbekeerd is in ons midden mogen aangrijpen. Opdat er verandering mogen komen, Heere. En opdat er ook in het leven van hen die nog nooit naar u hebben leren vragen, een verandering ten goede mag zijn. Opdat ze wel naar God hun maker mogen zoeken. En naar datgene mogen begeren, Heere, waardoor hun ziel verlost kan worden. O Heere, schenk ons dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest, waardoor wij van vleeselijke, geestelijke mensen mogen worden en waardoor ons leven aan uw dienst geheiligd gaat worden. Heere, wij smeken u voor om dat werk, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Want het is niet één keer nodig slechts. Het is keer op keer, het is altijd door nodig. Er is niemand in deze wereld van uw volk en kinderen die zelfstandig kan gaan leven. Onafhankelijk van u en van de werkingen en de invloeden van uw Heilige Geest. Ook allen, Heren, die gij getrokken hebt. Ze blijven afhankelijk van uw genade en van de bediening uit uw Heilige Geest. Schenk ook aan uw volk wat zij nodig hebben, opdat uw naam in hun leven verheerlijkt mag worden, en opdat zij meer en meer mogen verstaan van het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat gij zelf verkondigt. Heere, laat uw geest in hun harten werken, en geef hen een honger en een dorst naar die woorden des levens, opdat ze met dat woord ook verzadigd mogen worden en opdat zij uit dat woord kracht ontvangen om te strijden tegen de zonde en om u de Heere te dienen. Heere, wij bidden u dat gij in uw genade aan ons denken wilt. Ach, er is in ons niets waarop wij kunnen pleiten. Er is in ons ook niets op grond waarvan u ons zou kunnen gedenken. Maar gedenk ons nog in de grootheid van uw ontferming om Jezus wil. Ja, om zijnent wil alleen kan het. God van alle genade, ontfermer is uw naam. Wilt gij dan u over ons ontfermen om Jezus wil? Zegen ook de bediening van het sacrament. In dit morgenuur mag ook op een zichtbare wijze het evangelie verkondigd worden in de heilige doop. En dat is net zowel prediking als datgene wat hoorbaar tot ons komt. Heere, laten onze ogen geopend mogen zijn voor dat sacrament en voor de betekenis ervan. Geef dat bijzonder ook aan deze doopouders, opdat zij mogen zien wat gij aan hun kind wilt toezeggen, maar opdat ze tegelijk ook mogen zien, Heere, datgene wat gij van hen als ouders vraagt en de verantwoordelijkheid die gij hen oplegt. Geef hen uw genade, geef hen de werking van uw geest, opdat ze bekwaamd mogen worden om ook hun ja-woord dat ze dit morgenuur uitspreken in de praktijk van hun leven, in de opvoeding van hun kinderen, mogen naleven. Heere, wij bidden u dat ook in het midden der gemeente de sacramentsbediening mag worden verstaan. Gij komt tot de mens. Gij komt met uw genade. Gij komt met het aanbod van die genade tot het gevallen mensengeslacht. En gij betuigt het, Heere, dat gij er alles aan wil doen om zo'n verloren mensenkind te redden van het verderf. O Heere, wij bidden u dat gij het ons allen leren wilt om u nodig te hebben. En om dat doopwater, de zaak die in dat doopwater betekend wordt, namelijk het bloed van de Heere Jezus Christus, in ons leven nodig te krijgen. Heere, laten we daarmee gewassen mogen worden, want wie door dat bloed van Christus gewassen is, die is verlost. Die heeft deel aan dat heil dat gij bereid hebt. Die heeft deel aan dat heil dat tot in eeuwigheid bestaan zal. Schenk ons begeerte naar dat bloed. Doe ons kennen de kracht van dat bloed. En wilt u zo aan ons gedenken in uw rijke gunst. Heere, wij smeken u om de zegen, om uw zegen op alle arbeid in uw koninkrijk. Ook op deze dag mag het evangelie weer verkondigd worden zoals op elke rustdag. Laat de boodschap van het evangelie ongehinderd gepredikt mogen worden. En wilt gij ook vandaag het werk van de vorst der duisternis verstoren en zijn rijk afbreken en uw rijk bouwen, uw naam verheerlijken. Sterk uw knechten, geef hen getrouwheid, geef hen bekwaamheid om uw woord op de rechte wijze te ontvouwen. En wilt gij er zelf getuigenis aan geven, Heere, door het werk van uw Heilige Geest. Laat het ook in onze dagen gezien mogen worden dat gij die grote God zijt, die macht hebt over zondaarsharten en die sterk zijt om ook de werken der duisternis te verbreken, opdat zo in het midden van onze dagen en in deze wereld waar de macht van de boze groot is en waar de afval zichtbaar is en waar de krachten van het ongeloof werken en waar de zonde al brutaler gedaan en gepredikt wordt, opdat het ook in onze tijd nog gezien mag worden, Heere, dat uw werk voortgaat en dat dat koninkrijk zeker zal komen. Ja, dat gij, o Heere Jezus Christus, als dat vrouwenzaad de overwinnaar zijt, dat het vrouwenzaad wel moest ondervinden dat de verzenen vermorzeld werden, maar dat hij stervende toch overwonnen heeft en dat de kop van de slang verbrijzeld is. Heere, wij smeken u om uw zegen, ook over, of voor hen die hier niet konden zijn. Wij bidden voor onze zieken, voor onze bejaarden, voor alle die door welke omstandigheid ook niet naar uw huis konden gaan. Denk aan hen en wilt gij hun ook een zegen, een sabbatzegen schenken, opdat het ook hun ervaring mag zijn, Heere, dat dit een dag is waarop gij in bijzondere zin tot de mens wilt komen en aan hem wilt arbeiden. Heere, richt genadig op in dagen van ziekte. Geef steun en ondersteuning in dagen van eenzaamheid en van moeite. Sterk in dagen van droefheid en van rouw. En wilt gij het in alle omstandigheden doen ondervinden, dat we niet te vergeefs tot u vluchten, met welke nood van het leven ook, noden van het lichaam of noden van de ziel, dat gij een hoorder zijt, dat gij ook een antwoorder zijt, en dat gij uitkomst wilt geven. Heere, wij bidden u, doe niet met ons naar onze zonden, maar schenk ons uit vrije genade, om Christus wil, uw zegen, onverdiend aan onze kant en toch mogelijk door de Heere Jezus. Amen. Gemeente, wij willen eerst overgaan tot de bediening van de heilige doop. En daartoe wil ik u allereerst lezen het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt. Zult ge van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en u voorneemt, dit kind als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Het is vandaag voor uw kind, maar ook voor u als ouders, een bijzondere dag. Uw kind zal dat nog niet beseffen uiteraard, maar u als ouders kunt het wel beseffen. Wat vandaag gebeurd is toch wel van grote betekenis, want de Heere spreekt vanmorgen door middel van het sacrament van zijn goddelijke genade voor zondige mensenkinderen. De Heere wil het van zijn kant ook in het sacrament betuigen dat hij zondaren zoekt zalig te maken. En dat is nodig, want elk mensenkind, ook dat kind dat u ontvangen hebt, is, zoals we het gelezen hebben, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Het is een kind dat in zichzelf verloren is. En het kan alleen maar behouden worden als God het behoudt. Niet als u het zoekt te behouden, niet als het zichzelf zoekt te redden, want de pogingen die de mens doet om zichzelf te behouden of om een ander te behouden zijn mislukt. Maar alleen als God behoudenis geeft, dan is er werkelijk zaligheid. En hoe kan dat? Hoe kan God een mens behouden, terwijl die mens toch tegen hem gezondigd heeft en hem onteerd heeft? Ja, hoe het mogelijk is, de Heere openbaart dat in zijn woord. Ik ga daar nu niet diep op in. Ik zeg alleen, het is mogelijk. Want God heeft het zelf mogelijk gemaakt in de Heere Jezus Christus. Hij heeft er alles aan gedaan om zo'n verloren kind van Adam te redden. En dat betuigt hij in zijn woord. En daar spreekt hij ook van in het sacrament. En datgene waar het sacrament ten diepste van spreekt en wat het wezenlijke in de doopsbediening is, is prediking van het bloed van Christus. Dat bloed, dat is het enige waardoor behoud gewerkt wordt. Dat bloed, dat is tenslotte het enige wat uw kind nodig hebt. En mogen het u als ouders gegeven worden om persoonlijk de kracht van dat bloed te kennen. En om zo dat bloed ook in het leven van uw kind aan te prijzen. Opdat dat kind het ook mag leren nodig krijgen en zoeken. Ja, opdat uw kind en uw andere kinderen persoonlijk ook mogen leren kennen. Dat wonder van door de Heere Jezus Christus gered te zijn. Gemeente, wij zingen uit de 105e psalm, het 5e vers, na de doopsbediening. 105, vers 5.
Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Zullen deze doopsbediening met dankzegging besluiten. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, voordat wij nu overgaan tot de bediening van het woord, willen we samen zingen. En intussen krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. Psalm 68, het eerste en elfde vers. 68, vers 1 en vers 11. Vorige week zondag zijn we begonnen met die 19e vraag en het antwoord van onze Heidelbergse catechismus. De vraag, waaruit weet gij dat? En dat slaat uiteraard terug op datgene wat er in vraag 18, in antwoord 18 staat, namelijk dat de Heere Jezus Christus de middelaar is die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is. En dat deze zaligmaker, deze middelaar ons geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Dat is een geweldige boodschap, maar we moeten dan ook wel weten of die boodschap betrouwbaar is. Uit welke bron komt die boodschap? En dan heeft de catechismus ons verwezen naar de Heilige Schrift. Naar het heilig evangelie. Daar wordt ons over deze middelaar en over zijn kwaliteiten en over zijn verdiensten gesproken. En hoe komen we dan aan dat evangelie? Wel, dat gaat onze catechismus verder uitwerken. Daar is ook een groei in het evangelie geweest. Daar is een geschiedenis in de openbaring van het heil. De Heere heeft niet alles in één keer gezegd. De Heere is wel terstond met het evangelie gekomen, maar dat was het evangelie in beknopte vorm. Om het zo te zeggen, dat was de knop. En later, als God verder gaat, als de Heere meer gaat openbaren, dan gaat de knop open. Dan wordt de bloem zichtbaar, totdat door de periode van het Oude Testament heen de Heere hoe langer hoe meer geopenbaard heeft en in het Nieuwe Testament dan het evangelie in zijn volle heerlijkheid bekendgemaakt wordt. Daar laat antwoord 19 wat van zien, van die groei in de heilsopenbaring, van die geschiedenis die de openbaring van het heil heeft gehad. We nemen vanmorgen het eerste gedeelte. Daar waar God begonnen is het evangelie te openbaren, dat was in het paradijs. Dat was terstond nadat de mens gevallen is en een prooi van het verderf en van de dood geworden is. Toen heeft de Heere voor het eerst het evangelie verkondigd. We noemen dat, en ik denk dat ook onze jonge mensen dat wel weten, Genesis 3 vers 15, hoe noemen we dat? De moederbelofte. Dat is de belofte die als een moeder is, waaruit straks hoe langer hoe meer beloften voortkomen. Waar staat die moederbelofte? In het hoofdstuk dat we met alle reden en met alle recht het meest sombere, het meest droevige hoofdstuk van de Bijbel kunnen noemen. Genesis 3. Want er wordt ons toch weer verteld, en we hebben het vanmorgen weer gelezen, hoe daar door middel van de verleiding van de kant van de duivel, die daar de slang bij gebruikte, de mens tot zonde gebracht is. De slang en de duivel door middel van de slang benaderde Eva, stelde het haar zo voor alsof het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads alleen maar voordeel zou opleveren. Eva zag naar die boom, werd geboeid door die boom en ze stak haar hand uit en ze nam de vrucht en ze at de vrucht. En daarna geeft ze ook Adam van de vrucht van deze boom en hij eet ook. Zo is er verleiding geweest, zo is er door middel van de verleiding zonde gekomen en zo is de mens gevallen. En dan vertelt Genesis 3 wat er in die mens gebeurt, dan gaat zijn geweten ontwaken en omdat zijn geweten ontwaakt wordt hij angstig, wordt hij bevreesd, zoekt hij te vluchten, probeert hij zich te verschuilen tussen het geboomte van de hof. En dan komt God. En dan komt de Heere met de dagvaarding. Waar zijt gij?
Dan wordt de mens tot verantwoording geroepen. En Genesis 3 gaat dan verder met ons te vertellen hoe de Heere het oordeel uitspreekt over de slang en over de mens. Hoe de Heere de straf aankondigt. En hoe de Heere tenslotte de mens uit het paradijs verdrijft. En hoe de Heere de mens ook belet om in het paradijs terug te keren. Er wordt een engel neergezet bij de ingang van de Hof van Eden om de weg te bewaken, zodat Adam en Eva niet terug zullen kunnen keren. Genesis 3 beschrijft ons dan dat het leven van de mens onder de grootste ellende gekomen is. Hij is een verdrevene, hij is een balling geworden. Hij moet ook gaan sterven. Zijn leven is aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En dat geldt van Adam, en dat geldt van Eva, maar dat geldt ook van alle kinderen die straks uit Adam en Eva geboren zullen worden. Vandaar dat ook vanmorgen heel terecht ons doopsformulier er ons ook weer aan herinnerd heeft dat het ook van ons en van onze kinderen geldt. Aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Wel nu, deze dingen worden ons in dit derde hoofdstuk van Genesis verteld. En is het dan niet een somber relaas? Is het dan niet een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid? En dat zo aan het begin al? Is het niet een droevige geschiedenis die ons hier wordt verteld? En in dat hoofdstuk, te midden van oordeelsaankondiging en berichtgeving van zonde en ongehoorzaamheid en straf en dood en verderf, te midden van dat hoofdstuk staat het eerste evangeliewoord. Daar spreekt de Heere een belofte. Daar openbaart God zelf zijn heil dat hij gaat bereiden. Onze catechismus zegt daarvan dat de Heere zelf, dat God zelf eerstelijk in het paradijs het evangelie heeft geopenbaard. Dat is heel beknopt gezegd. Mag ik u vanmorgen ook iets voorlezen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis? In artikel 17 wordt over dezezelfde dingen geschreven. En dat is wel wat uitvoeriger dan onze catechismus het doet. En daarom neem ik het er vanmorgen bij. Artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis luidt van de wederoprichting des gevallen mensen. Wij geloven dat onze goede God, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en zich geheel ellendig gemaakt had, zelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen, en hem gelukzalig te maken. U ziet het, dat gaat ook terug op datgene wat Genesis 3 ons vertelt. Daar is een mens die al bevende voor God vlucht. Er is een mens die zichzelf en zijn nakomelingschap geheel ellendig gemaakt heeft. Die zich in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen heeft. En deze mens kan zichzelf, nog een van zijn nakomelingen, ooit meer redden en bevrijden. Van zijn kant gezien is het hopeloos. Is hij reddeloos. Is hij ook troosteloos. Maar toen heeft God zich begeven om hem te zoeken. Zegt Genesis 3 dat niet? Adam en Eva, ze verbergen zich. Maar de Heere komt en hij zoekt hen. Hij loopt hen na. Hij roept hen. Hij vraagt: waar zijt gij? En dan die mens die al bevende voor God vlucht, met een open geweten zichzelf niet meer kan rechtvaardigen of verdedigen. Hij ontvangt van de Heere, o zeker, zijn straf, zijn verdiende straf. Hij ontvangt de aankondiging waarin de Heere heel ernstig en heel eerlijk van oordeel en van gericht spreekt. Maar hij ontvangt van de Heere ook een troostwoord. Hij ontvangt van de Heere een belofte. Hij ontvangt de tijding dat God gedachten des vredes gedacht heeft. En dat hij wil gaan herstellen wat door de zonde verwoest en vernietigd ligt. En zo mag de mens, zo mag die zondaar, zo mag die schuldenaar een boodschap ontvangen. Wat waarlijk een blijde boodschap, een goede tijding, een evangelie is. En waar lezen we dat evangelie dan? Wel, het is u duidelijk, dat is het 15e vers van Genesis 3. Dat is die moederbelofte. En ik zal vijandschap zetten tussen u, dat is tegen de slang, en in de slang tegen de duivel gesproken, en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad, en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen, gij zult het de verzenen vermozzelen. Het eerste wat ons treft is dus dat de Heere hier aankondigt dat er vijandschap zal zijn. Vijandschap. En is een woord dat van vijandschap spreekt dan een evangeliewoord? Is een woord dat oorlog en strijd aankondigt dan een woord van het evangelie? Ja, want let u er maar op. Tussen wie die vijandschap zal gaan komen? Tussen slang en vrouw. Tussen duivel en mens. Daar maakt God vijandschap tussen. En dat is genade. Want wat was er gebeurd? Eva had geluisterd naar de slang, naar de duivel. Eva en Adam hadden ingestemd met dat woord van de duivel. Er was een zekere eenheid gekomen. En toen zij zondigden, toen zij aten van die boom waarvan God gezegd had dat ze er niet van zouden eten, toen hebben ze zich aan de kant van de boze geschaard. Toen is er een verdrag gemaakt met de duivel. Toen is er een bondgenootschap tot stand gekomen met de zonde. En dat is het verderf van de mens. Als de mens aan de kant van de vorst der duisternis komt te staan en in bondgenootschap met hem komt, dan is dat tegelijk zijn verderf. En wat gaat de Heere doen? Hij gaat dat bondgenootschap uit elkaar halen. Hij gaat in plaats van vriendschap vijandschap plaatsen tussen de duivel en de mens. En waarom doet God dat? Omdat hij die mens die zijn schepsel is niet aan de kant van de duivel wil laten, niet een prooi van de vorst der duisternis wil doen blijven, maar hij wil die mens weer aan zijn kant hebben. Waar hij krachtens zijn schepping ook stond. Maar om de mens weer bij zich te krijgen en met zich te verzoenen en met zich in gemeenschap te doen leven, moet hij die bondgenootschap wat tot stand gekomen is uiteenrukken. En dat kan alleen als hij vijandschap stelt. Want dat gaat niet van de mens uit. De mens die voor de zonde gekozen heeft, zal altijd de zonde blijven doen. Iemand die de zonde doet, zegt de Heere Jezus, is een dienstknecht van de zonde. Staat onder de heerschappij, onder de slavernij van de zonde. Hij is een instrument van de duivel geworden. En de mens zal uit zichzelf nooit bij de vorst der duisternis weggaan. Hij is te zeer aan hem verbonden. Hij is te sterk onder zijn heerschappij gekomen. En zal er dan ooit verlossing komen uit die macht van de duivel? Zal er dan ooit een breuk komen tussen de mens en de zonde? Dan kan dat alleen als God die breuk maakt en als de Heere daartoe vijandschap stelt. Vijandschap tussen u en deze vrouw, dat is eerst tegen de slang gezegd. Dat wordt dus een vijandschap tussen slang en vrouw en menselijk geslacht. En dat is gebeurd, nietwaar? De slang, Genesis 3 vertelt dat ons is een vernederd en een vervloekt beest geworden. Het is het gevaarlijkste dier op deze wereld. En de slachtoffers die de slang gemaakt heeft zijn groter in aantal dan de slachtoffers die andere verscheurende dieren gemaakt hebben. Er is een voortdurende strijd tussen slang en mens. Maar dat niet alleen. Die slang was een instrument van de duivel. Die slang was gebruikt door de boze en daarom wordt de duivel zelf ook de oude slang genoemd. Hij werkte erin, hij werkte erdoor. En zodoende is de mens door niet als slang, maar door de duivel tot de grootste ellende gekomen. Wat de Heere gaat doen is dan, zoals hij hier aankondigt, vijandschap stellen tussen slang en mens, maar ook tussen duivel en mens. En wat ik zo pas al zei, ik herhaal het, de Heere doet dat omdat hij de mens aan zijn kant wil trekken. Om hem weer met zich te verzoenen. Hier is dan ook voor het eerst in de Bijbel, al wordt het met zoveel woorden niet gezegd, de verbondssluiting. Dat is straks met Abraham en met in Abraham met het volk Israël duidelijker uitgewerkt en nader gestipuleerd en dan wordt dat breder omschreven. Maar hier ten diepste is er al een verbondssluiting tussen God en de mens. Er was een verbond tussen de mens en de duivel, maar dat gaat God vernietigen. Dat listig verdrag met de hel gaat God teniet maken. Hij wil een verbond met de mens hebben. En dan kan de mens niet langer aan de zijde van de vorst der duisternis staan. Het verbond waardoor de Heere de mens aan zich verbindt. Dat verbond is ook vanmorgen weer gepredikt in het midden der gemeente. In de bediening van het sacrament van de heilige doop. Het sacrament van de heilige doop is toch een teken en zegel van dat genadeverbond. Dat de Heere opricht met de mens. Met Abraham en zijn zaad. Als we het zo willen lezen in Genesis 17. Maar daarvoor al. Ook in die woorden die hij in onze tekst spreekt. Is er sprake van een verbondsluiting. Waarin de Heere de mens bij de vorst der duisternis vandaan zoekt te trekken. En hem aan zich te verbinden. En dan zien we tegelijk ook wat de eis van dat verbond is. De eis, vijandschap. De eis van het verbond is dat de bondeling zal leren leven in vijandschap. Tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de wereld. Of om het maar weer met de woorden van het formulier te zeggen voor de heilige doop. De wereld verlaten. Onze oude natuur doden. Want dat moet noodzakelijk tekeer zijde zijn van het in een nieuw godzalig leven wandelen. In een nieuw leven, in een godzalig leven wandelen, moet vanzelfsprekend gepaard gaan met vijandschap tegenover de wereld, de zonde en de duivel. Ik zal vijandschap zetten. Dat is een verbondswoord. Dat is een woord waarin de Heere het betuigt. Dat er geen mogelijkheid is om de liefde tot God te combineren met de liefde tot de wereld. Om God te dienen en tegelijk de wereld of de afgoden te dienen. Het is onmogelijk. De Heere geeft alles in de belofte van het verbond. Maar hij vraagt in de eis van het verbond ook alles. Hij biedt het aan zoals we straks zullen zien in dat eerste evangeliewoord al. En straks in alle volgende evangeliewoorden nog duidelijker. Hij biedt aan dat hij alles wil doen en alles wil geven om een zondig mens te behouden. Maar dan mag hij het ook vragen van die mens. Dat die mens er alles voor over zal hebben. Om God alleen aan te hangen. De Heere alleen te betrouwen. De Heere alleen lief te hebben. En daarin is Gods genade, gemeente. Daarin is een bewijs dat de Heere ons behoud zoekt. Maar is dat dan voldoende? Komt de mens alleen door dat woord los van de zonde? Zal Satan hem vrij laten? Is dit voldoende om de mens aan Gods kant te brengen? Ach, de belofte eindigt niet als de Heere gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten. Tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. De Heere gaat ook bekendmaken in het tweede deel van deze belofte. Hoe het eerste deel van de belofte vervuld kan worden. Hoe wordt dat beleefd? Hoe komt dat tot stand? Hoe wordt de mens waarlijk in de beleving Gods bondgenoot? Hoe komt hij werkelijk aan de zijde van zijn schepper? En hoe wordt hij wezenlijk losgemaakt van de duivel die hij gekozen heeft? Dat is alleen mogelijk door hem die hier het vrouwenzaad heet. U weet het, het is een zeer beknopte belofte. En toch, alle wezenlijke elementen zitten erin. Later zal dat nader uitgewerkt worden, maar hier wordt het al aangekondigd dat hij het vrouwenzaad is. Dat wijst al op het mysterie van zijn vleeswording. Hij komt in deze wereld. Hij wordt geboren uit een vrouw. Hier wordt het ook al bekendgemaakt in uiterst beknopte vorm dat hij die straks gaat komen zal gaan lijden, zal gaan sterven, staat er met deze woorden, gij zult het de verzenen vermorzelen. Maar het wordt hier ook al aangekondigd hoe hij in een weg van lijden en sterven de overwinning zal behalen. Hoe hij zal triomferen, staat er met deze woorden, datzelfde zal u, o slang, de kop vermorzelen. En zo worden eigenlijk de hoofdmomenten uit het leven en het werk van hem die straks in de volheid destijds gaat komen, al aangeduid. Hij komt in deze wereld. Hij komt om te lijden en te sterven en vermorzeld te worden. Maar niet ten slotte, ten diepste, volledig vermorzeld te worden. Nee, want stervende is hij overwinnaar. Als hij sterft, dan heeft hij het al gezegd. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan heeft hij de kop van de slang vermorzeld. In zijn opstanding, in zijn hemelvaart. En straks bij zijn wederkomst zal hij hem volledig vernietigen. De nadruk in deze belofte valt op de strijd die gevoerd moet worden. Christus komt om te strijden. Hij komt, hij heeft het zelf gezegd bij zijn leven op aarde, met het zwaard. Komt hij vrede brengen? Oh nee. Meen niet dat ik gekomen ben om de vrede op aarde te brengen. Maar het zwaard. Waarom komt hij met het zwaard? Omdat het zijn opdracht was om de werken des duivels te verbreken. Zoals er staat in 1 Johannes 3 vers 8. En dat gaat niet vanzelf. Dat gaat niet zonder strijd. Het zal een zware strijd zijn. Is dat ook niet gebleken? Hoe menigmaal heeft hij de duivel moeten ontmoeten. Bij het begin van zijn ambtelijk werk. Toen hij weggevoerd werd in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En toen hij in de nabijheid van de duivel was. 40 dagen en 40 nachten. En later is hij die duivel telkens weer tegengekomen. Hij heeft hem ontmoet in legio. Die man die door een legioen duivelen bezeten was. Hij heeft hem ontmoet in de bezeten, in de maanzieke jongen. Die door de duivel bezet was en die door de duivel uit elkaar gescheurd werd. Ach, de Heere Jezus heeft de duivel elke dag ontmoet. En hij heeft hem ontmoet met name in Gethsemane en op Golgotha. In het allerzwaarste van zijn lijden, in zijn nederdaling ter hel, heeft hij die oude slang vlakbij zich geweten. Met zijn verzoekingen, met zijn aanvallen, met zijn aanvechtingen. En de slang, die boze geest, heeft het van Christus gewonnen, zo hij dacht voor een ogenblik, toen Christus de geest gaf. En toch, o zeker, de Heere Jezus heeft eronder geleden. De Heere Jezus heeft is onder de aanvallen uit de hel schier bezweken. De Heere Jezus heeft het ondervonden dat zijn verzenen vermorzeld werden. En wat dat voor hem betekend heeft in zijn lichamelijk en in zijn zielenleden, het is niet in woorden te zeggen. Om vermorzelde verzenen te ontvangen, dankzij de listen en de lagen en de aanvallen van de hel. Het heeft hem zeer diep doen buigen en zeer zwaar vernederd. Het is angst en droefheid in zijn ziel geweest. Hij is droevig en zeer beangst geworden. En toch al leek het erop naar de mens gesproken en al heeft Satan het mogelijk een ogenblik verwacht. Toch heeft de Heere Jezus niet de nederlaag geleden. Want als hij sterft, zeker dan sterft hij, maar niet als een slachtoffer van de macht van de hel. Dan sterft hij, omdat de priester het offer brengt. Dan sterft hij gans vrijwillig. Dan blijft hij getrouw aan het woord in Johannes 10 gesproken. Niemand neemt mijn leven van mij, maar ik leg het af van mijzelf. Of zoals er in Hebreeën 10 staat, dat hij zichzelf door de eeuwige geest geofferd heeft. Zijn sterven is niet het werk van de hel. Zijn sterven is zijn eigen daad. Hij offert zichzelf op het altaar van de gerechtigheid Gods. En omdat hij zo sterft en omdat hij vrijwillig zijn leven aflegt als de borg in plaats van zijn zondig volk. Daarom staat de hel op datzelfde moment machteloos. En al heeft hij dan vermorzelde verzenen, op dat ogenblik als Christus als overwinnaar de dood ingaat, vrijwillig zijn leven en zijn bloed geeft tot verzoening van de zonde en tot bevrediging van het recht van God, op datzelfde ogenblik ontvangt de vorst der duisternis de dodelijke slag. Dan moet hij het gewonnen geven. Dan weet hij dat hij tegenover deze middelaar en borg niet op kan. Nu weet hij, nu is het recht van God bevredigd. Nu moet ik de zijde, degene die door zijn bloed gekocht zijn, loslaten. En hij heeft het geweten. En de hel heeft het ondervonden. Dat in het sterven van Christus hun nederlaag, hun eeuwige verwoesting, betekend en verzegeld ligt. O, hij is nog niet dood. Hij is nog niet voorgoed weggedaan. Hij is nog machtig. Hij heeft nog veel kracht. Openbaring 12, waar in profetische taal, in visionaire taal ons over deze dingen gesproken wordt. Eerst over de vijandschap van de draak tegenover dat kind dat geboren wordt. Maar dat kind wordt weggerukt tot God en zijn troon. En de draak en zijn engelen hebben geen macht over dat kind. Maar daarna, als dat kind weggerukt is en als de duivel uit de hemel geworpen is, we lezen het in de 12e van Openbaring, dan vergrimt de draak tegen de vrouw en tegen de overigen van haar zaad. Want er is nog een ander vrouwenzaad. Niet alleen Christus, hij is het vrouwenzaad met een hoofdletter. Maar dat zaad, die kerkmoeder, die vrouw heeft ook nog ander zaad. Dat is het volk des Heren. Dat zijn degenen die van Christus zijn en die krijgen het te ondervinden. Dat al heeft de duivel een dodelijke wond gekregen, hij toch nog grote kracht heeft. En omdat hij weet dat zijn tijd maar kort is, is zijn toorn en zijn woede zo groot. En Openbaring 12 vertelt ons dat die draak de vrouw achterna zit en ze vlucht. O, de Heere geeft haar wat ze nodig heeft in haar vervolging. De Heere geeft haar ondersteuning. De Heere geeft haar de twee vleugelen. De vleugels van geloof en gebed, zodat ze vluchten kan in de woestijn. En daar is voor haar een plaats bereid in de woestijn. En de Heere doet het haar in de woestijn ook aan iets ontbreken. Al is het niet altijd gemakkelijk en al heeft het leven van Gods kerk op aarde zijn zwaarigheden en zijn moeite en zijn strijd en zijn angst. Maar ze heeft toch een plaats van God bereid in de woestijn waar ze onderhouden wordt. En de Heere doet het oude woord van Hosea leven. Ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal tot haar hart spreken. Maar niettemin, al heeft ze dat die plaats. En al heeft ze dat levensonderhoud. En al krijgt ze van God de middelen om in het strijdperk van dit leven toch staande te blijven. En al kan ze op de vleugels van geloof en gebed tot de Heere haar toevlucht nemen. De toorn van de draak en de grimmigheid van de oude slang zijn groot en sterk. En daarom niet alleen Christus gaat het ondervinden dat zijn verzenen vermorzeld worden, maar ook het zaad van de vrouw, dat volk des Heren, gaat pijn lijden. Gaat het ondervinden wat het betekent om onder de aanvechtingen van de boze te verkeren en om onder de helse benauwdheden te verkeren. Bij tijden, zodat ze ook inderdaad vermorzelde verzenen ondervinden. Maar dan zal de Heere toch in het strijdperk van dit leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Dan zal hij ze staande houden en dan gaat hij zijn belofte vervullen. Gemeente, door deze weg, ik bedoel nou met name door dat werk van dat vrouwenzaad en door die lijdensweg en door die stervende, die stervensoverwinning van de Heere Jezus Christus, gaat dat eerste van onze tekst waar worden. Door hem, door Christus en door zijn werk komt er een volk in deze wereld dat het mag gaan beleven dat God vijandschap stelt tussen hen en tussen de vorst der duisternis en tussen de macht der zonde. Doordat Christus hen koopt met zijn bloed, verwerft hij het recht om ze tot zijn eigendom te maken. Doordat hij hen koopt met zijn bloed, verwerft hij tegelijk het recht om zijn geest in hun hart te laten werken. Nu zijn ze van hem, rechtens van hem, niet meer van de duivel. Hoe komen ze nu uit de macht van de duivel? Hij gaat zijn geest in hun harten schenken. En als die geest komt, wat gaat die geest dan doen? Dan gaat die geest een breuk maken. Dan gaat die geest losmaken. Uit de vroegere genoegens. Uit de vroegere vreugde. Uit datgene wat vroeger een lust was. Dan gaat de geest uit losmaken. En wat vroeger een lust was, dat is het niet langer. Wat vroeger de hunkering van het hart was, dat is het niet langer. De Heere gaat door zijn Heilige Geest nieuwe verlangens. Nieuwe begeerten. Een nieuw leven schenken. En dan komt er die breuk. Dan rukt door dat werk van de Heilige Geest de Heere die mens los van zijn vroegere bondgenoot. Van zijn vroegere vriend. Dan rukt de Heere die mens los van de zonde. Dan gaat de Heere de liefde tot de zonde doden. Dan gaat de Heere de liefde tot de ongerechtigheid doden. Want de Heere geeft door zijn Heilige Geest liefde en lust tot gerechtigheid. Hij gaat door het werk van zijn geest onwederstandelijk naar zich toe trekken. Hij gaat liefde tot God en tot de dienst des Heren en tot het woord des Heren in het hart leggen. Hij gaat begeerten schenken om met God verzoend te worden en de genade Gods deelachtig te zijn. En zo gaat de Heere uit de macht van de zonde bevrijden. En gaat de Heere de verbondsbeleving schenken. Namelijk door zo iemand aan zijn kant te brengen. Vrede met God. Liefde tot God. Vriendschap met de Heere en met het volk des Heeren. En tegelijk, dat is de keerzijde. Het kan er niet los van. Een breuk met de zonde. Ik zal vijandschap zetten. Dankzij het verwervende werk van Christus. Dankzij het toepassende werk van de Heilige Geest. En zo krijgt dat volk des Heren kennis aan de strijd. Ze krijgen kennis aan de strijd, u ook. Hebt u kennis aan die strijd waar de Heere hiervan spreekt? Is dat al gebeurd in uw leven dat de Heere vijandschap gezet heeft? Of kunt u het nog in de wereld en in uw oude leven en in de zonde uithouden? Voelt u zich daar nog best in thuis? Als u zich daar nog thuis voelt en als de dienst des Heeren eigenlijk geen bekoring heeft, dan weet u van die vijandschap nog niets af. Dan staat u nog aan de kant van de boze. En dan bent u nog op weg naar het verderf. Als de liefde tot de zonde en de lust tot het kwaad en tot eigen gerechtigheid niet aangetast is door de Heere, als de Heere daar niet in gewerkt heeft, ik bedoel in deze zin dat hij u ervan los is begonnen te maken. Als dat allemaal nog nooit gebeurd is, dan staat u nog aan de kant van het verderf. En dan, als het niet verandert, dan zult u straks voor altijd in dat eeuwige bondgenootschap met de duivel onder zijn heerschappij zijn. Eeuwig van God verlaten, eeuwig buiten de gemeenschap met de Heere gebannen. Nooit meer de mogelijkheid om toegang te vinden tot het huis en tot het hart des Heeren. En daarom, de Heere heeft er alles aan gedaan om zondaren zalig te maken. Wij staan van nature door onze afstamming van Adam en Eva aan de kant van de vorst der duisternis. We horen bij hem. De Heere is al gekomen in onze prille jeugd met het verbond om ons te betuigen en te verzekeren dat hij ons tot zich wil brengen. Hij is bereid, hij is gewillig om dat bondgenootschap met de hel te verbreken en om ons in zijn genade te herstellen. Dat heeft de Heere betuigd. Dat heeft de Heere in ons leven persoonlijk betuigd. Wat is er al van terecht gekomen? Of zijn we ondanks die betuiging des Heren, ondanks die belofte des Heren, nog altijd dezelfde gebleven? Oh, wat is dat erg? Wat is dat erg? Dat is om je over te verbazen, om je over te verwonderen, dat een mens zo dwaas, zo blind, zo verduisterd is, dat terwijl hij zalig kan worden, terwijl God zegt dat hij hem zalig wil maken, dat die mens dan toch vrijwillig het verderf blijft kiezen. Terwijl hij weet wat hem te wachten staat, gaat hij als met blinddoek voor, toch op de weg van het verderf. En hij laat zich door God en door mensen niet van die weg van het verderf afhalen. Wat een dwazen zijn we geworden. Maar dat kan het ook niet anders, gemeente. Als dit de keus van ons hart, als dit de keus van ons hart is en blijft, dan kan het niet anders. Maar dan zal God ons ook moeten loslaten. Niet waar? Als de Heer het betuigt eenmaal en vele malen in ons leven, wend u toch tot mij. En wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Als de Heere dat welmenend zegt, als dat van het begin af het evangelie geweest is dat in deze wereld geklonken heeft. Ik ben God, zoek het toch bij mij. Zoek het niet in de wereld en zoek het niet bij de vorst der duisternis. En zoek het niet in de zonde en zoek het niet bij jezelf. Ik ben God, dien mij toch. Als de Heere dat betuigt en verzekert. En als wij daar niet naar horen. Als wij zijn stem niet achten. Als wij zijn woord niet achten. Dan kan het toch niet anders. Dan moet de Heere dat toch bezoeken. Daarom, o, laat uw oren toch open zijn. God spreekt het evangelie tot een gevallen mens, tot een bondgenoot van de zonde, tot een slaaf van de zonde. God zegt, ik wil er alles aan doen om een mens te behouden. Ik geef mijn zoon. Mijn zoon geeft zijn leven. Laat zijn verzenen verbrijzelen. Geeft zich tot in de dood. Stort zijn bloed. Ik wil ook mijn geest nog geven. En ik wil mijn geest in uw harten laten werken. Luister toch naar dat welmenende evangeliewoord. Zoek toch die God te mogen kennen. En aan zijn kant te mogen staan. Maar als we dat doen. Ja, dat zegt de Heere dan ook eerlijk in zijn woord. Wie zo de Heere gaat zoeken. En wie zo bij de Heere mag gaan behoren. Wie zo door dat werk van de Heilige Geest onweerstandelijk getrokken wordt. Die krijgt ook te maken met strijd. Die krijgt ook te maken met de gevolgen van die strijd. Die krijgt ook te ervaren vermorzelde verzenen. Die krijgt te ervaren wat het is om jezelf te verliezen. Om jezelf te verloochenen. Onze, ik denk maar weer aan het formulier, onze oude natuur doden. En dat is geen pijnloze zaak. Onze oude natuur doden. Dat hoort erbij. Zoals het ervoor in de strijd bij de Heer Jezus bij hoorde. En dan wordt het ook ondervonden in die strijd. Niet door Christus. Nee, daarin is dat vrouwenzaad onderscheiden van de overigen van het zaad der vrouw. In Christus was het niet zo dat hij steeds weer de nederlaag leed. Maar de overigen van haar zaad, ach, omdat ze geen volkomen hart hebben. Omdat er nog zoveel zonde en zwakheid in hen overgebleven is. Ook al is de keus van het hart goed. En ook al hebben ze het bij tijden met een oprecht geweten gezegd. Weg wereld. Weg schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ook al hebben ze het een oprechtheid des harten gezegd. U kiest mijn hart. Eeuwig tot zijn koning. Ook al hebben ze de wereld een scheidbrief gegeven. Ook al is er het beginsel van de vijandschap gekomen. Ook al haten ze de zonde in beginsel. Nochtans, vanwege die zonde en zwakheid die er nog in en overgebleven zijn. Zijn ze telkens weer tot hinken. En tot zinken gereed, ja erger. Niet alleen maar geneigd om te hinken en te zinken. Ze hinken inderdaad, ze zinken metterdaad. Ze vallen, ze struikelen. Er zijn ogenblikken van zwakte. Er zijn ogenblikken dat ze de nederlaag lijden. Ach, in eigen kracht kunnen ze tegen die driehoofdige vijand niet staande blijven. Ze zullen het in eigen kracht altijd weer verliezen. En dat brengt hen opnieuw in de verootmoediging. Dat moet hen opnieuw ook brengen bij het besef van de noodzakelijkheid van die sterke held die het voor hen moet doen. Die het voor hen moet opnemen, die het voor hen moet overnemen. Want alleen in hem kunnen ze overwinnaars zijn. Ach, dan heeft het leven van Gods kind veel teleurstellingen. Dan zijn er veel ontmoedigingen. Maar dan wil de Heere ze toch telkens weer terugbrengen bij dat evangelie. En dat evangelie is het woord van de bemoediging. Al was het alleen dat eerste evangelie. Hij overwint. En als hij overwint, dan zal hij zijn werk ook voltooien. Ook in en voor al zijn volk. Amen. We zingen het gebed des Heren, het 8e vers. Het gebed des Heren, vers 8. Thank you.
Heere, wij mogen ons andermaal voor uw heilige troon buigen en u bidden of gij het woord dat we gehoord hebben nog wilt gebruiken en nog tot zegen wilt stellen in ons leven. Gij zijt het, o God, die zelf het evangelie verkondigd hebt, die het de mens hebt doen weten, die het ook ons weer hebt doen weten, dat gij voor verlossing gezorgd hebt. O, dat werk is geschied. Dat werk is volmaakt geschied. Christus Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld. En nu is het mogelijk dat mensen die aan de zijde van de boze staan, verlost worden uit des boze macht en weer met u verzoend worden. En dat hebt u inderdaad ook mogelijk gemaakt door het werk van uw geest. O Heere, wij bidden van u, doe wat ge hebt gezegd. Wilt gij dat ook in ons leven voor het eerst of opnieuw waarheid doen zijn? Wilt gij vijandschap zetten tussen ons en tussen de boze? Wilt gij die kracht van uw geest zo doen werken dat wij niet langer in de zonde zullen leven, maar dat wij u mogen toebehoren en dat wij door het werk van Christus, door zijn dood en bloedstorting met u verzoend mogen zijn en dat wij zo mogen leren leven, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. O Heere, dat is mogelijk alleen door het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Werk dat in de harten van jong en oud, in de harten van klein en groot, uw naam tot eer. En wilt gij ons zo het evangelie doen verstaan en het evangelie doen beleven. Om Jezus wil. Amen. We zingen 118 en daarvan het vijfde vers. 118 vers 5. Laat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.